Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. Het onderwerp eczeem stond al lang op het lijstje om een podcastaflevering over te maken. En hier zitten we dan. Er is ontzettend veel tegenstrijdige berichtgeving op social media over eczeem. En we duiken vandaag dus in de fabels en de feiten. Want hoe zit het nou precies? Klopt het dat artsen bij eczeem de oorzaak niet aanpakken, maar alleen de symptomen bestrijden? Wordt de huid dun van het smeren van hormoonzalven? En wordt eczeem veroorzaakt door voeding? Deze aflevering maken wij samen met Annemoon van Tuil van Sirooskerken. Annemoon is dermatoloog in het Haga ziekenhuis in Den Haag en daarnaast ook initiatiefnemer van het Nationaal Constitutioneel Eczeemproject. Welkom Annemoon.
Dankjewel, fijn om hier te zijn.
Ja, leuk. Nou, Jo-Janneke, jij zit er ook.
Hallo.
Natuurlijk. Laten we snel van start gaan. Jo-Janneke, ik begin dus bij jou. Wat is eczeem?
Nou, eczeem is een huidaandoening die heel erg jeukt en waarbij je schilfers, bultjes, kloofjes, korstjes op je huid kunt hebben. Er zijn verschillende soorten eczeem met verschillende oorzaken. Het is even goed om te noemen dat in deze aflevering we praten over eczeem met een erfelijke aanleg. Dit noemen we ook wel constitutioneel eczeem, atopisch eczeem of dauwworm.
Oké. Annemoon, hoe werkt dat dan bij eczeem met erfelijke aanleg?
Nou, bij eczeem met erfelijke aanleg is de opbouw van je huid een heel klein beetje anders. En belangrijk om te zeggen, de huid is eigenlijk de bescherming tussen je lichaam en tussen de rest van de wereld.
Ja.
En bij een normale huid liggen eigenlijk de huidcellen in het bovenste deel van je huid heel dicht tegen elkaar aan. En daartussen ligt een beschermlaag van vetten en eiwitten. En die zorgen er eigenlijk voor dat vocht niet je huid uit kan en dat stoffen en prikkels niet je huid in kunnen. En wat gebeurt er nou bij iemand met eczeem met een erfelijke aanleg? Daar liggen die huidcellen minder goed tegen elkaar aan. En de beschermlaag tussen die huidcellen die werkt een beetje slechter.
Ah.
Met als gevolg dat vocht uit je huid ontsnapt en dat prikkels en stoffen weer makkelijker je huid ingaan.
Precies.
En dan is er ook nog je afweersysteem. Dat reageert dan in de huid iets te sterk en dan krijg je een ontsteking, eczeem. Dus de oorzaak van eczeem met een erfelijke aanleg zit, zoals de naam het zegt, in je erfelijke aanleg en in je afweersysteem. Maar er zijn ook nog allemaal omgevingsfactoren die de klachten kunnen verergeren. Maar daar vertellen we straks meer over.
Ja, daar gaan we het later over hebben.
Ja, want in onze vorige podcast over voedsel, over gevoeligheid, hebben we al benoemd dat voedselallergie geen eczeem kan veroorzaken. Waarom denk jij dat op social media dat toch heel vaak wordt gezegd?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk best wel begrijpelijk is dat dat wordt gezegd. Omdat eczeem met een erfelijke aanleg dus best een ingewikkelde aandoening is. Het is een hele grillige aandoening. Je hebt opvlammingen, je hebt weer rustige perioden van je eczeem. Het is ook een chronische aandoening. Dus het blijft een paar jaar bij je en bij sommige mensen zelfs levenslang. En daar word je heel onzeker van. Want waar komt zo'n opvlamming nou door?
Ja.
En dan gaan mensen op zoek naar één oorzaak. Want als je één oorzaak hebt, heb je ook één oplossing.
Ja, dan heb je de controle.
Ja, maar helaas. Werkt het dus niet zo bij eczeem met een erfelijke aanleg. Want het is echt een samenspel tussen die erfelijke aanleg, tussen dat afweersysteem en tussen al die omgevingsfactoren.
Het is wel grappig dat jij dat zegt. Ik had recent een nascholing over social media en vooral ook op de psychologische onderliggende aspecten die daarbij spelen. En een van de dingen die daar ook werd genoemd, de wereld is echt al ingewikkeld genoeg op dit moment. En het is heel fijn als mensen één verklaring of één oorzaak kunnen vinden voor iets. En dan blijkbaar zorgt je brein er dan ook voor dat je dat ook sneller gelooft.
Ja, ja.
Ja. Dus als het herkenbaar is, als het een oplossing biedt, dan is dat heel begrijpelijk. Alleen het is heel jammer, het werkt niet zo.
Nee.
Het is wel zo dat als je eczeem met een erfelijke aanleg hebt, of als je kind dat heeft, dat zo'n kind meer kans heeft op een voedselallergie. Dus voedselallergie is niet de oorzaak van het eczeem, maar je hebt wel meer kans op een voedselallergie als je eczeem met een erfelijke aanleg hebt.
Ah. Ja. En dan lijkt het dus of dat het een oorzaak-gevolg is, maar dat is niet zo.
Nee.
Nee, helder. Oké, Jo-Janneke. Dus we weten nu dat constitutioneel eczeem te maken heeft met aanleg. Daar kan je dus niets aan doen. En stel je hebt zo'n huid die gevoelig is voor eczeem. Zijn er dan dingen waar je wel rekening mee kunt houden of die je zelf kan doen?
Ja, zeker. Je kan rekening houden met die omgevingsfactoren die net al werden genoemd. Probeer alles wat de huid uitdroogt of irriteert te voorkomen. Denk aan water en zeep, hè. Die maken de huid droger. En dat kan dus het eczeem ook verergeren. Dus het advies is kort douchen. En kort is kort, mensen. 5 minuten, max 10. Maar liever 5.
Ik vind het nog best lang eigenlijk, hoor. Ik douche vaak niet zo lang.
Ja, ik ook niet. Maar goed, dan het tweede worden mensen ook niet blij van. Niet te warm douchen. 37 tot 38 graden. Ik heb deze week dus heel de week 37 graden gedoucht. Om eens even uit te proberen hoe dat is.
Ja, en het douchen was vanzelf al kort.
Ik had het koud. Ja, nou, niet te vaak douchen. En als je iets wil gebruiken van zeep, doe dat dan op oliebasis. Ik zeg altijd tegen ouders van kinderen met eczeem ook dat het echt prima is om niet elke dag in bad of onder de douche te gaan. Even los van het feit dat ik denk, hoe doe je dat praktisch elke dag? Ja. Maar 2-3 keer in de week is echt prima. En smeer na het douchen, maar ook dagelijks, een vette basiszalf op je lichaam. Bijvoorbeeld ja, lanettencrème of iets.
Ja.
Een lastiger advies is niet krabben.
Nee, ja, als het jeukt dan...
Nee, bij kinderen nagels heel kort knippen trouwens, bij volwassenen ook. Zorg dat je nagels kort zijn. En verder kan je met kleding rekening houden. Wol kan eczeem erger maken. Wijde kleding is soms prettiger. Kleding van katoen is vaak wat prettiger. Ja, en nog een andere factor is stress. Door stress kan eczeem opvlammen. Want stress werkt ook op je afweer. En dat kan dan ook zowel... lichamelijke stress zijn, hè? Dus je bent verkouden of je hebt last van hooikoorts, als mentale stress. Dus probeer spanning te vermijden, slaap genoeg, eet gezond. Ja, dat.
Ja, Annemoon, Jojanneke noemt net lanettencrème als basiszalf. Dat is vrij verkrijgbaar bij de apotheek of bij de drogist. Er zijn volgens mij best wat soorten basiszalf. Is er nog een bepaalde basiszalf die het beste is? En ik doe er air quotes bij.
Ja, duidelijk. Ja, nee, ik heb daar eigenlijk maar één antwoord op. De beste basiszalf is de basiszalf die daadwerkelijk gebruikt wordt. En basiszalf, dat is eigenlijk een zalf zonder medicijn. En die is heel belangrijk omdat die helpt dat je huid dus dat vocht vasthoudt. En hij beschermt de huid ook. Dus het is echt een ontzettend belangrijk onderdeel van de behandeling. Alleen als jij een zalf krijgt die je helemaal niet fijn vindt, dan ga je hem ook niet smeren.
Ja.
En dat verschilt echt per persoon, maar bijvoorbeeld ook per dagdeel of per seizoen.
Ja, ja.
Dus wat ik denk dat belangrijk is, is... heb je nou een zalf gekregen die je niet prettig vindt? Geef het gewoon aan je behandelaar, want er zijn er 101.
Ja, precies.
Dus er zijn heel veel verschillende. De arts kan het voorschrijven, maar je kan ook zelf basiszalven kopen. En let dan heel goed op stoffen die in die zalven zitten, die kunnen irriteren. Want daar kan je eczeemhuid niet zo goed tegen.
Parfum of zo.
Ja, parfum, bepaalde conserveermiddelen.
Ja, ja. Ja.
En het is ook dus niet zo dat jij altijd met één basiszalf begint en dan een andere probeert. Voor mij als huisarts, heb je daar nog een tip voor?
Ja, in principe zijn er wel wat voorkeuren. Er zijn een aantal basiszalven die vergoed worden. Dus daar hebben wij sowieso om praktische redenen al een voorkeur voor.
Ja.
En er zijn bijvoorbeeld basiszalven waar geen wolalcoholen in zitten, zoals vaseline, paraffine. Dus daar kijk je ook naar. Kijk naar dingen waar geen parfum in zit. Maar wij schrijven in principe een aantal voor, zoals cetomacrogol, vaseline, paraffine, koelzalf. Lanetten doe ik zelf iets minder, terwijl mensen dat bijvoorbeeld voor het gezicht heel fijn vinden. Ja. En wij laten mensen altijd zelf ook proberen. Dus we hebben gewoon een hele reeks basiszalven staan. En dan laten we iemand gewoon voelen hoe dat nou voelt. Om er eigenlijk voor te zorgen dat iemand ook echt een zalf krijgt die die prettig vindt.
Ja, dus eigenlijk in je spreekkamer al kan je laten smeren.
Ja, en wat dan wel een leuke tip is, cetomacrogol zalf. Dat kan je gebruiken als een soort douchezalf. Dus die onder de douche smeert, dan blijft er een klein laagje zitten, maar een deel haal je er ook af. Dus dan is het zo dat je al onder je douche eigenlijk
hoef je
huid een beetje
niet
vetter.
Meer te smeren.
Ja, hoef je daarna niet meer te smeren.
Ja. Ah. En mag ik nog weten welke dan vergoed worden?
Degene die vergoed worden op dit moment, maar dat is behoorlijk aan verandering onderhevig.
September 2025.
Ja. Ja. Dus ik hoop dat dat zo blijft, maar dat weten we eigenlijk nooit. Dat zijn de cetomacrogol crèmes en zalven, de vaseline paraffine, de koelzalf en een klein stukje van de lanettes.
Oké, top.
Dus eigenlijk is het wel te adviseren om daarna te vragen van goh, wat wordt er vergoed of niet als je bij iemand binnenkomt of...
Ja, dat hangt er dus ook echt af wat iemands persoonlijke voorkeur is. Ik heb ook mensen die echt zweren bij een middel wat ze zelf moeten kopen en wat ik niet kan voorschrijven. En dan geldt ook weer, ik kan niet in iemands portemonnee kijken.
Nee, maar, precies.
Hè, dus echt wat iemand zelf prettig vindt.
Ja, goed om te weten.
Want dan wordt het gebruikt.
Ja, exact. Ja, Joanneke, wanneer al deze adviezen niet voldoende helpen, hè, en je smeert ook al consequent met zo'n basissalf of basiscreme, wat is dan de volgende behandelstap als je contact opneemt met je huisarts?
Ja, het allereerste wat ik dan toch weer ga doen is echt checken of dat je echt de basissalf hebt gebruikt. Want meestal wordt die niet zo goed gebruikt, is mijn ervaring.
Ja, ja, dus die consequentie is dan wat
meer... Ja, weet je, dan kan je iemand de keus geven, wil je het toch niet even proberen. Dus mijn tip zou vooral zijn, voordat je contact opneemt met de huisarts, probeer het echt eerst zelf met consequent smeren van basissalven. En op het moment dat het daarmee onvoldoende onder controle is, dan is de volgende stap dat ik een ander middel voor kan schrijven. En dat is een zalf of crème met corticosteroïden erin. En op social media wordt dit vaak een hormoonzalf genoemd. Dit zorgt ervoor dat de ontsteking in de huid minder wordt en daardoor het eczeem en de jeuk minder worden. Je blijft dan trouwens dus ook nog steeds die basissalf of basiscrème gebruiken. En het beste is om die niet direct over elkaar heen te smeren. Dus als je op het moment dat je een corticosteroïdcrème of zalf gebruikt, dat je dan pas 1 uur later de basiscrème aanbrengt.
Ja, ja. Oké. Okay. Annemoon, over die corticosteroïdcrèmes en zalven is online nogal wat te doen, hè, want de huid zou er dun van worden. Hoe zit dat?
Ja, het is een iets langer antwoord wat ik ga geven.
Nou,
eerst goed om te
weten. Ga ervoor zitten.
Ja. Nee, corticosteroïdzalven of hormoonzalven, dat zijn eigenlijk de medicijnen, de medicijnzalven voor het eczeem. Dus voor een longontsteking geef je antibioticum, voor eczeem geef je een medicijnzalf met corticosteroïd. En die zalven die zijn gebaseerd op 1 natuurlijk hormoon, het cortisol. En die zalven die kennen we eigenlijk al super lang en we gebruiken ze voor heel veel huidaandoeningen. En we hebben er ook heel veel onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat als je die zalven op de juiste manier gebruikt, dat ze eigenlijk heel veilig zijn.
Ja.
En de juiste manier is dat je de juiste sterkte, er zijn verschillende sterktes van deze medicijnzalven, dat je de juiste sterkte bij de juiste leeftijd gebruikt, op de juiste plek van het lichaam, dat je die zalven niet eindeloos blijft gebruiken, maar afbouwt. Mm-hmm. En als je ze langer moet gebruiken, dat je een aantal dagen per week stopt, dat je ze met een goede dikte smeert, et cetera, et cetera.
Ja.
En als je het op die manier doet, zien we eigenlijk heel weinig bijwerkingen. Mm. Maar als je zo'n zalf in bijvoorbeeld de sterkste klasse heel langdurig op 1 plek smeert op je lichaam waar de huid heel kwetsbaar is,
ja,
dan zal je zien dat de huid daar dun van wordt. Dus laat je heel goed adviseren door je behandelaar, hoe gebruik ik nou zo'n zalf?
Ja.
Want dan kan je die zalven in principe veilig gebruiken.
Ja, goed om te weten. Ja.
En even tussen 2 haakjes, ook bij paracetamol en bij antibioticum. Je kan overal natuurlijk wel bijwerkingen van krijgen.
Ja.
Maar de kans is klein als je deze zalven goed gebruikt.
Ja.
Ja, en wat ik zelf altijd doe in de spreekkamer, er is een tabel waar je gewoon echt kan zien hoeveel gram is het, geloof ik. Hè? Je kan smeren per week, is dat wat erin staat?
Ja, er zijn een aantal onderhoudstabellen, maar het gaat hier echt om de vingertop. Dus hoe dik moet iemand smeren?
Ja, ja, en die ik verwijs mensen dan naar thuisarts.nl, want daar kan je dat vinden. En op de eczeemwijzer en op apotheek.nl staan die dingen. En die vind ik zelf als zorgverlener ook heel fijn, want daar staat gewoon echt hoeveel kan je smeren, hoe dik, hoe vaak per week. Dus die vind ik zelf heel prettig. Dus dat is nog een tip.
Ja, ook de afbouwschema's kan je daar goed vinden. En op eczeemwijzer.nl en ook op thuisarts.nl wordt ook gelinkt naar een aantal animaties.
Oh ja.
Waar dat dus nog rustig en duidelijk wordt uitgelegd. En die komen er ook in verschillende talen. We zijn nu met de vertalingen bezig.
Ja.
Ja. Annemoon, nog weer even een vraag aan jou. Een veel gehoorde opmerking op social media is dat artsen door het voorschrijven van de corticosteroïdcrème en de zalven niet de oorzaak aanpakken, maar alleen de symptomen bestrijden. Wat vind jij als specialist nou van zo'n opmerking?
Ja, dat is een lastige, want dan wordt er mij eigenlijk gevraagd waarom ik de erfelijke aanleg niet verander.
Dus dan doe je dat eigenlijk niet?
Ja, waarom maak ik blauwe ogen niet bruin?
Ja.
Ja, de oorzaak zit in die erfelijke aanleg, of onder andere in die erfelijke aanleg. En dat kunnen we nog niet aanpakken. Ik vind wel dat je niet alleen basissalven en medicijnzalven moet voorschrijven. Je moet ook samen met degene die eczeem heeft kijken, wat zijn nou triggers die de klachten verergeren? Hoe zit het met de impact van de eczeem op je dagelijks leven? Hoe zit het met je leefstijl? Wat mij betreft is het wel en.
Ja, precies.
En ik vond het wel grappig, want we hadden het hiervoor, voordat we de podcast startten, erover. En jij zei, ja, eigenlijk is dat hetzelfde als zeggen dat we bij erfelijke vormen van diabetes zeggen van, ja, door het geven van insuline pakken we de oorzaak niet aan.
Ja.
En wil dat dan zeggen dat je nooit van dit soort eczeem kunt afkomen?
Nou, goed nieuws. Van die aanleg kom je niet af. Maar het grootste deel van de kinderen met eczeem met erfelijke aanleg groeit over de klachten van het eczeem heen. Dus niet over de aanleg, maar wel over de klachten. Oh. Een deel krijgt het eczeem dan op latere leeftijd weer terug, maar niet iedereen. En een klein deel, ongeveer 20% van de kinderen, die groeit niet over het eczeem heen en die houdt klachten. En het is dus een chronische huidaandoening, wat ik eerder al zei, waar je dus afwisselend veel last van kan hebben of rustige perioden hebt. Mm-hmm. Wat dus ook nog wel belangrijk is om te vertellen, is dat als je nou medicijnzalf gebruikt en je eczeem gaat weg, ja, dan heeft de medicijnzalf dus goed geholpen. Komt het eczeem daarna weer terug, dan is het niet zo dat de medicijn zelf niet heeft geholpen. Dat is echt het eczeem. Dat ja, komt gewoon terug. Dat ja, is aanleg, hoe dat eczeem werkt.
Ja. Ja, ja, precies.
En jij zegt van bij een deel gaat het weg en komt het weer terug. Is er een bepaalde leeftijd dat je het vaker ziet terugkomen?
Ja, echt als mensen een heel stuk ouder zijn, dan neemt, ja, vervelend om te zeggen, maar als je ouder wordt, neemt de kwaliteit,
wordt alles erger.
Ja, neemt de kwaliteit van je huid een beetje af. Ja. En dan kan dat eczeem ook wel weer terugkomen. Overigens gebeurt dat niet bij iedereen. Nee.
En nu zijn wij denk ik allemaal wel 40 plus. Wat is ouder?
Nee, ouder is, ouder is ouder dan 40 plus. Dan zit je zo boven de 60, okay. 70.
Okay. En daar hebben we nog even. Gelukkig. En ik heb ook geen erfelijke aanleg. Dus dat goed.
Annemone, wil je graag een paar stellingen voorleggen? Want we kregen natuurlijk heel veel vragen van de luisteraars. En we hebben daar wat feiten en fabels van gemaakt. En de eerste is, eczeem is besmettelijk.
Nou, dat is een fabel. Eczeem is niet besmettelijk. Eczeem is wel een ontsteking van je huid, maar niet door bacteriën, schimmels of virussen. En je kan dus gewoon aanraken, gewoon knuffelen en sterker nog, dat is hartstikke belangrijk.
Ja, en dat meerdere mensen in een gezin het dus hebben, is niet omdat je het van elkaar krijgt, maar omdat het in je genen zit.
Ja.
Oké, duidelijk.
Oké. De tweede stelling, Annemone. Magnesiumrijk water helpt tegen eczeem.
Echt, mijn haren gingen al van het woord magnesium overeind staan. Maar ik ben benieuwd wat je ervan
maar
gaat zeggen.
Wat is
maar
het antwoord?
Ja, dat is een lastige. Er zijn aanwijzingen dat magnesium een gunstig effect kan hebben. Mm. Maar er moet echt nog heel veel meer onderzoek naar gedaan worden. Dus ik zou dat op dit moment niet standaard aanraden.
Nee.
Wat is magnesium? Waar haal je dat? Magnesiumrijk water?
Nou, bijvoorbeeld in de Dode Zee zit magnesium.
Nou, en je moet erin gaan liggen. Je moet het niet drinken.
Ik zou het water uit de Dode Zee zou ik toch niet drinken?
Zou ik die doen? Nee.
Ik had hem nog nooit gehoord trouwens. De derde stelling, en ik weet het antwoord al, maar we gaan hem toch voorleggen. Eczeem ziet er op een donkere huid anders uit dan op een lichte huid.
Ja, dat klopt. Dat is een feit. Op donkere huid zie je namelijk roodheid minder. Dus als eczeem heel actief is, dan zie je vaak bij mensen met een lichte huid dat die ontsteking een rode kleur geeft. En bij mensen met een donkere huid is het zo dat de huid eigenlijk donkerder wordt dan de huidskleur zelf.
Ah.
En dat zorgt er ook wel eens voor dat de klachten van iemand met eczeem bij een donkere huid onderschat worden.
Ja, ja.
Omdat artsen dan op zoek gaan naar een rode kleur en die vinden ze niet.
Nee.
Dus heel belangrijk
dan. Ja.
Ja, nee, het is belangrijk om daarop te letten.
En dan nog een persoonlijke vraag, want nu maak ik even misbruik van het feit dat je hier bent. Op het moment dat je mensen met een donkere huid hormoonzalven voorschrijft, is er wat mensen dan altijd al mij vragen van, ja maar ontkleurt dat de huid niet een beetje? Krijg je daar geen lelijke verkleuring van? Hoe werkt dat?
Ja, nee, over het algemeen niet. In principe is het zo dat de ontsteking van de huid, hè, eczeem is dus een ontsteking van je huid, die wordt door die medicijn zelf opgelost. En door dat oplossen van die ontsteking is je pigment soms een klein beetje minder aanwezig. En dan krijg je te weinig pigment in je huid. En dan krijg je dus duidelijk wittere plekken of lichtere plekken. En dat is dus niet door de medicijn zelf. Dat is gewoon door het oplossen van het eczeem. Ik word dus altijd heel blij als ik mensen zie met lichtere plekken.
Ja. Oh ja.
Omdat ik dan denk, oké, de behandeling heeft goed gewerkt. En die kleur die komt eigenlijk altijd wel weer terug.
Oké, duidelijk. Aha.
Maar zie je dat dan bij een witte huid ook? Als de ja, goed. De vierde stelling, we hadden er nog één. En dat is ook de laatste. Wasmiddel kan eczeem erger maken.
Ja, dat is een beetje een lastige. Vaak is de contactduur met wasmiddel zo kort dat het eigenlijk bij het grootste groep mensen geen klachten geeft. Maar zeepresten kunnen echt wel de huid irriteren. Dus wat wij over het algemeen adviseren is gebruik geen wasverzachter. Doe een klein scheutje azijn bij de was. Hè, om,
ruik je lekker?
Ja, maar om te neutraliseren. En misschien nog wel belangrijker, spoel nou een extra keertje. Zodat je echt die zeepresten kwijt bent.
Ah.
Nog even goed om te benadrukken. Die opvlammingen van eczeem. Ja, mensen willen dus heel graag weten waardoor zo'n opvlamming komt. Soms weet je het gewoon niet. En ik vind het heel belangrijk dat ouders die luisteren zich dan ook niet schuldig voelen. Ja, dit hoort echt bij de ziekte zelf. En dan is eigenlijk het belangrijkste gewoon zo snel mogelijk behandelen.
Ja, precies. Nou, we zijn al zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Vragendokter podcast. Misschien tot slot. Wat is volgens jullie allebei, en dan mag jij even beginnen, Annemoon, wat mij betreft, de tip tegen jeuk bij mensen met eczeem?
Er zijn heel veel tips.
maar wat is de?
De tip is toch gewoon zo snel mogelijk gaan behandelen met je medicijnzalf en basissalf. Dus zodra je eczeem ziet of voelt, hè, dat voelen is dan meestal jeuk, dan al beginnen met behandelen. Want in de praktijk zien we dat heel veel mensen echt te laat beginnen met behandelen. En die medicijnzalf werkt echt heel goed tegen de jeuk. Ja. Tweede is mogelijk koelen. He, dus liever niet met rechtstreeks op de huid met koelelementen, nee, maar daar wel iets tussen leggen. Ja. Koelen helpt. Bij kinderen helpt ook afleiden heel goed. En iets anders doen dan krabben. Dus in plaats van krabben, knijpen of een spelletje. Om gewoon maar jezelf te leren dat krabben echt slecht is. Want dat maakt het eczeem erger.
Maar knijpen mag, heb ik net geleerd.
Oh, knijpen. Ja, knijpen.
Nou, leer dat aan de kinderen zelf hoe ze dat moeten doen. Nou, soms zeggen mensen ook dat tegenkriebelen helpt. Dus dat als je heel veel jeuk hebt op één plek, dat als je op een andere plek jezelf zachtjes gaat kriebelen, dat ook nog kan helpen.
Omdat het afleidt.
Maar dat is ook weer afleiding.
Dus eigenlijk allemaal afleiding.
Nou, dat is ook hetzelfde wat we hebben besproken natuurlijk in de podcast over insectenbeten. Of dat het dan helpt om zo'n kruisje te zetten in een jeukende bult. Uh-huh. Ja, dat helpt natuurlijk wel even tijdelijk, want dan doet het even pijn en daardoor heb je geen jeuk. Maar dat, dus daar hadden we het toen over. Hè?
Ja. Ja, dus tegen de jeuk zelf helpt eigenlijk behandelen het allerbeste.
Ja, precies. Dat is de conclusie. Ja. Niks meer aan toe te voegen.
Nee, daar sluit jij je bij aan.
Helemaal.
Ja, dat vermoed ik al. Oké, goed. Nou, wil je nog meer weten over eczeem? Kijk dan eens op thuisarts.nl en op eczeemwijzer.nl. Er is ook een patiëntenvereniging. De website van deze vereniging is vmce.nl. Dit was hem weer. Hartelijk dank, Annemoon en Jo-Janneke.
Dankjewel.
En hartelijk dank voor het luisteren.